Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat volgende week in beide diensten er leesdienst zal zijn. En dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen dinsdagavond om 7:00. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 34 en daarvan het derde en het negende vers. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. 3 en 9 van Psalm 34. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 130, tweede vers: Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Daarna lezen we uit het woord van God, tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het zevende hoofdstuk. We noemen nu 2 Korinthe 7, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Korinten 7. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Geeft ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om samen te sterven en samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roems over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding van ons schade geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want ziet ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naarstigheid heeft het in u gewrocht, ja verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak. In alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden. Maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij uw aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrezen en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan, dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen met Gods hulp nadenken over een van de versen uit dit hoofdstuk wat u gelezen is, namelijk het 10e vers uit 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7 vers 10. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij zijt de God die wonderen doet. U bewijst ze in de natuur, die zingt van uw grootheid en van uw macht, van het leven wat vernieuwd wordt in deze lentetijd. U bewijst het door ons te sparen, door ons te laten in het heden van de genade, door ons kracht te geven die wij nodig hebben. U bewijst het door ons leven te omringen met zoveel blijken van uw zorg en van uw gunst. Heere, gij zijt een God die wonder doet. Leer ons de wonderen verstaan die in al die opzichten aan ons bewezen zijn. Want we leven er zo gemakkelijk aan voorbij. En zo heel vanzelfsprekend worden deze dingen aanvaard, alsof wij er recht op zouden hebben. Maar wil ons vanmorgen stilzetten bij uw wonderdoende goedheid en onze rechteloosheid, opdat wij in al die dingen beseffen wie gij zijt en wie wij zijn. Ja, laten we zo in de kerk mogen zijn vanmorgen. Wil u door uw geest uw naam verheerlijken en ons vernederen, bijzonder wanneer uw woord vanmorgen geopend wordt. Want wij worden vanmorgen stilgezet bij tweeërlei houding. Bij verdriet wat naar u uitgaat. Een droefheid tot u. En verdriet wat uit dit aardse voortkomt en tot deze wereld beperkt blijft. De bittere droefheid der wereld. Heere, wil genade geven dat wij in ons leven iets mogen kennen, voor het eerst of ook opnieuw, van dat geheim van die oprechte droefheid naar u. Het verlegen zijn om u. Het bedroefd zijn als wij u bedroeven en u missen. Het hunkeren naar u. Het uitzien naar u. Heere, wil die droefheid leren. Want die droefheid is een teken van leven, geestelijk leven. O, geef dat het vanmorgen duidelijk mag worden wat die droefheid werkelijk is. En hoe die droefheid onderscheiden wordt van allerlei andere vormen van gevoeligheid of van de droefheid die niet uit u en naar u is. En wil u ons leren de waarachtige bekering tot zaligheid. Opdat wij getroost mogen leven te midden van de droefheid. Opdat wij de blijdschap mogen kennen uit de droefheid. En opdat wij in uw wegen mogen wandelen. Heere, wil daartoe vanmorgen bijzonder denken aan hen die onbekeerd zijn. O God, wil u geven dat er wonderen mogen gebeuren, ook in dat opzicht. Dat doden mogen horen de stem van de levende God. En mogen gaan leven, schreeuwen om leven. Bedroefd worden naar u. Gaan zeggen, zoals het klonk op de Pinksterdag, mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? We smeken u, Heere, wil u denken aan mensen die om u verlegen zijn. Wier hart hunkert en hijgt naar u en naar de kennis van u en naar de gemeenschap van u. Maar die zoveel bergen van schuld en van onwaardigheid en van onmogelijkheid zien, die scheiding maken tussen u en tussen hen. Heere, wil u vanmorgen doorbreken. Wil u laten zien dat het nu nooit kan om iets in hunzelf, want zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zou bestaan? Dat het ook niet kan om hun droefheid of om hun zoeken, want dat is nooit de grond van zalig worden. Maar dat het enkel en alleen kan om hem die de treurige vertroost, die de armen met goederen vervult en die in gunst zich ontfermt over verloren zondaren. Om uw genadewerk, om uw eenzijdige, eeuwig getrouwe genadewerk in Christus Jezus. Heere, wil dat laten zien en geef dat dat geheim open mag gaan door voor hun hart. Wil u geven, Heere, dat ook in het leven van uw kinderen de dingen die hun levenspad kruisen geheiligd mogen worden. Het gaat vanmorgen over droefheid. En heel vaak, zo zullen we horen, begint die droefheid met verdrietige omstandigheden in het leven. Of in verslagenheid, heel in het bijzonder onder uw woord. Heere, geef dat de droefheid in het leven van uw kinderen, die er op allerlei manieren zijn kan, gebruikt mag worden. Gezegend mag worden. Zodat het een droefheid tot u mag worden. En zodat de droefheid zo geheiligd wordt, dat ze ermee onder u terecht mogen komen. Want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat wij het in uw hand zouden geven. En dat is nu zo moeilijk, zo onmogelijk voor ons, Heere. Maar leer dat, door genade, om de moeite en het verdriet nu in uw hand te geven. En het daar ook biddend en worstelend te laten. Wil u ook geven, Heere, dat uw kinderen geoefend mogen worden. Geoefend mogen worden in de kennis van u. In de kennis van zichzelf meer en meer die droefheid naar u en over de zonde mogen kennen. Maar ook geoefend mogen worden in de kennis van de Heere Jezus. Van die ene borg en zaligmaker. Die bedroefd is geweest tot de dood. Die alle droefheid en alle oorzaak van droefheid van heel zijn kerk heeft gedragen. Die eronder geworsteld heeft zo dat zijn droefheid en de angsten der hel hem het bloed uit de poriën perste. En die van u verlaten geweest is. Opdat uw volk in alle droefheid en vrees, in alle strijd en onmogelijkheid, nimmer van u verlaten zou zijn. Want dan wordt het ervaren dat u naar uw trouw en naar uw verbond heel uw kerk bewaart en sterkt en het waar maakt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Heere, laat dat ook in het hart van uw kinderen mogen blijken. We bidden u, wees u met ons in alle omstandigheden. Bij alle zegeningen en wonderen die er zijn. Maar ook bij alle verdriet en wonden die geslagen zijn. We denken heel in het bijzonder aan allen die eenzaam zijn. Soms op oudere leeftijd. Soms nog heel jong. Verliezen moesten lijden die diep ingrepen in hun leven. Smeken u. Wees u in alle droefheid met weduwen en weduwnaars. Met hen die hun ouders moeten missen of een kind ten grave droegen. Heere, bij alle wonden, wees u met ons in het verdriet. Gij aanschouwt het. Gij wilt ook in het verdriet met weduwen en wezen bewogen zijn. Maar Heere, wil niet alleen die zegen geven, maar wil ook geven dat bij alle verdriet die vrucht er mag zijn. Dat het verdriet ons drijven mag tot u. In die droefheid naar God. Schenk dat ook bij alle ziekte. Heere, wil u geven dat bij alle verdriet en vragen die er zijn kunnen en die we voor uw aangezicht mogen neerleggen, dat we het ook daar mogen zoeken. Bij u, de bron van troost en licht. Maar ook dat de wegen van verdriet en van moeite geheiligd mogen worden aan het hart. We denken deze morgen aan al onze zieken. Het ogenblik, voor zover wij weten, is er niemand in het ziekenhuis. Alleen broeder Rinus Driessen is nog steeds in het Delta ziekenhuis, waar hij al zo lange tijd verzorgd wordt. Heere, wil u bijzonder met hem zijn en hem nabij zijn met uw genade. Wil u met alle anderen die thuis zijn, of in het bejaardentehuis of in de Samaritaan, wil u hen bijzonder nabij zijn. Geef, Heere, dat de moeite en het verdriet geheiligd en gezegend mag worden. We dragen heel in het bijzonder onze schoonzuster, de zuster van mijn vrouw, aan u op, Heere. U weet dat de berichten steeds ernstiger worden. En dat wij, zeker sinds vrijdag en gisteren, voor haar leven vrezen. Dat dat ook de berichten zijn die de dokters geven. O God, indien het mogelijk is, wil u nog wonderen doen. Al lijkt het zo te zijn dat uw weg anders is. Maar zou u bijzonder uw naam willen verheerlijken, ook in deze diepe weg. Zou u genade willen geven. Heere, u kunt toch ook haar nog bezoeken. Ook al is zij voor ons zo ver weg. En zou u haar willen gedenken in uw gunst en genade. Denk ook aan onze zwager, Heere. U weet hoe moeilijk het voor hem is op dit ogenblik. Voor de kinderen. Ach, wil u over hen ontfermen. En bij alle levensgrote vragen, bij alle verzet dat er wellicht ook in die kinderharten zijn kan, bij alle verdriet, zou u de weg willen zegenen en uw naam willen verheerlijken tot heil ook in de kring van onze familie. Heere, ontferm u over hen en over ons. En wees u een God in Christus nabij. Verdiend is het niet. Want ook hier moeten we het zeggen, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zou dan bestaan? Maar bij u is toch vergeving. Heere, wil u het laten zien, opdat het zo mag zijn dat uw werk verheerlijk mag worden en mag schitteren, ook in deze zo onbegrijpelijke en diepe omstandigheden. We willen ook uw naam dankzeggen dat zuster Steunenberg vanmorgen voor het eerst weer in de kerk mag zijn na een periode van ziekte, na een operatie. U hebt alles bijzonder wel willen maken en daarom willen we uw naam ook openlijk daarvoor dankzeggen en van u vragen of u haar verder wilt sterken en nabij wil zijn en bijzonder samen met haar man en hun kinderen wilt gedenken in uw gunst en genade. Wees u met ons allen, Heere, ook wanneer er redenen tot dankbaarheid zijn. En die zijn er onder ons allen. Zou u willen geven dat we de zegeningen niet mogen vergeten. Maar u, de weldoener, mogen erkennen in al onze wegen. Heere, ontferm u over ons en wees ons genadig. Ook in deze dienst. Wil u geven dat wij in het luisteren alles ontvangen mogen wat nodig is. En neem genadig alle hindernissen en beletselen in het luisteren weg. Zegen ons ook in de verkondiging van uw woord. Heere, geef dat we dit diepe en zo veelomvattende woord van morgen in alle eenvoud mogen uitdragen. Geef ons helderheid van gedachten. Geef ons ook heel in het bijzonder de leiding van uw geest. Opdat alle beletselen en hindernissen die er ook bij het uitdragen van de boodschap kunnen zijn, mogen worden weggenomen. En we uw woord mogen uitdragen naar de zin en mening van u. En dat er zegen in mee mag komen. Heren, we smeken het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen zingen uit Psalm 116, de eerste drie versen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 30, het achtste vers, zingen we aan het einde van de prediking. Na het amen, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, het achtste vers, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, ik hoef u niet te zeggen dat er in dit leven veel verdrietigs is. Het is wel zo dat de een in zijn leven meer met verdriet en moeite in aanraking komt dan de ander. Het is ook zo dat de een er anders op reageert dan de ander. Sommigen zijn heel spoedig verslagen. Anderen lijken het veel gemakkelijker te kunnen verdragen. Maar al is er heel wat verschil, het is toch duidelijk dat er in dit leven veel is dat verdriet geeft en moeite. Als je jong bent, kun je daar soms wat moeite mee hebben als die dingen zo met nadruk aan de orde gesteld worden. Vooral wanneer bijvoorbeeld in de kerk gezegd wordt dat het uitnemendste van die moeite en verdriet is, en deze aarde met een tranendal vergeleken wordt, dan lijkt dat allemaal wat overdreven. En toch is het waar dat er zo heel veel tranen en zo heel veel verdriet zijn. Zelfs al zien we het niet of nog niet, zelfs al sluiten we onze ogen ervoor. Waar dat vandaan komt, ach, de Bijbel laat ons daarover niet in het onzekere. Alle verdriet wat op deze wereld zijn sporen nalaat en in ons leven zijn sporen trekt, is ten diepste een gevolg van de zonde. Als er geen zonde waren, dan zouden er ook geen ziekte zijn. Als er geen zonde waren, dan zou er ook geen dood zijn. De ellende in dit leven is het gevolg van de zonde. Heel bijzonder kan je dat aangrijpen als je in deze lentetijd ziet hoe alles spreekt van Gods majesteit en van het leven wat God in deze wereld steeds weer vernieuwt. En midden in deze sprekende en bloeiende en levende schepping gaat toch ook de ziekte en de dood door, het verdriet en de moeite. Want zo zegt het woord ons, de zonde is er de oorzaak van. Uw zonde, jouw zonde, mijn zonde. En toch zegt het woord van onze tekst, bij alle verdriet wat daarover zijn kan, is er toch een verdriet wat dieper gaat dan dat algemeen menselijke verdriet over de ellende en de moeite die er in deze wereld zijn kan. En dat is de droefheid, het verdriet zouden we ook kunnen zeggen, naar God. En Paulus wijst er ons op in dit altijd weer aangrijpende hoofdstuk, dat hij zo zielsgelukkig was. Niet dat de mensen in Korinthe bedroefd werden, want dat gunt hij ze ook niet. Maar dat ze te midden van hun verdriet bedroefd werden naar God. Dat is voor Paulus blijkbaar het allervoornaamste. Dat te midden van alle verdriet en ellende, die er ook bij die Korintiërs was, dat zij bedroefd werden naar God. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat wil hij ook in dit oude woord ons daarmee vanmorgen zeggen? Ach, we willen er vanmorgen een ogenblik bij stilstaan en heel eenvoudig nadenken over de droefheid naar God. Drie dingen. Allereerst de tegenstelling. Want het gaat hier over de droefheid naar God en de droefheid der wereld. In de tweede plaats het karakter. De droefheid naar God. Wat betekent dat? En in de derde plaats de vrucht. Ze werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dus de droefheid naar God. Ten eerste de tegenstelling. Ten tweede het karakter. Ten derde de vrucht. Om te begrijpen wat Paulus met die bekende uitdrukking de droefheid naar God bedoelt, is het heel belangrijk dat we even zien in welk verband Paulus daarover spreekt. Paulus spreekt eigenlijk in dit hoofdstuk ook over zichzelf. Over zijn angst en zijn vrees. Want Paulus was wel een man die veel van de Here ontvangen had. Maar Paulus was ook een mens van vlees en bloed zoals wij allemaal zijn. En op het moment dat we dit hoofdstuk lezen is Paulus in geweldige benauwenis geweest. U leest dat heel in het bijzonder in het vijfde vers waarin hij zegt dat hij verdrukt was. Van buiten was strijd en van binnen vrees. Paulus, hoe kwam dat? Wel, Paulus was ergens onderweg op zijn zendingsreizen. En toen was hem ter oren gekomen dat het in de gemeente van Korinthe niet goed ging. De zorgen over de gemeente overvielen Paulus dagelijks. Niet alleen de zorg over één gemeente, maar de zorg over de gemeenten, staat er. En heel in bijzonder, die gemeente van Korinthe was in deze periode van zijn leven op zijn hart gebonden, want wat had hij gehoord? Wel, via allerlei contacten had hij gehoord dat er verkeerde invloeden in die gemeente gekomen waren, dwaalleraars, overgeestelijke mensen, die prat gingen op hun geestelijke gaven, die zich erop voorstonden dat ze wat bijzonders waren en daarom de eenvoudige prediking van het evangelie in diskrediet brachten. En een van de dingen die daarmee samenging was dit, dat ze ook Paulus probeerde zwart te maken. Paulus, ach, dat is een man die helemaal zo geestelijk niet is. Wij zijn veel geestelijker. Paulus, die staat nog maar in het begin. Paulus, dat is een man die ook wanneer het gaat over zijn gaven om te preken, maar onderaan de ladder staat, wij hebben veel meer de gaven van de geest en de gaven van het woord. En zo was er niet alleen geestelijke verwarring gekomen in de gemeente, allerlei partijen, twist over de geestelijke gaven en het werk van de geest. Maar ook de prediking van de apostelen en met name van de apostel Paulus werd in de verdachte hoek gezet, in diskrediet gebracht. En daar is Paulus diep over gewond. Nee, niet alleen omdat het hem persoonlijk raakt, al zal dat ook wel enige rol gespeeld hebben, maar omdat hij ziet dat door die verwarring, door die dwaalgeesten en ook door de verzet tegen de apostolische prediking het werk van de Heere gevaar loopt. U moet dat nooit vergeten. Het werk van de Heere loopt niet alleen gevaar wanneer er een geest van wereldgelijkvormigheid komt of van dode vormen zich aandient, maar het werk van de Heere er loopt ook gevaar wanneer er vormen van overgeestelijkheid zijn en wanneer allerlei dwaalleer zich aandient. Daar leggen de brieven van Paulus aan de Korintiërs een heel duidelijk getuigenis van af. En Paulus bezorgd over de gemeente, bezorgd over het werk van de Heere wat gevaar loopt, heeft een hele scherpe brief aan Korinthe geschreven. Daar spreekt hij over in 2 Korinthe 2. Ik heb u met tranen geschreven, niet om u te bedroeven, maar vanwege de grote liefde die ik tegenover u heb. Wat die tranenbrief precies geweest is, wat er precies ingestaan heeft, we weten het niet. Die brief is ons niet bewaard gebleven. Dat heeft God de Heilige Geest niet goed gedacht. Maar in grote bewogenheid, zo kunnen we wel lezen, heeft hij een scherpe, indringende brief geschreven, die als het ware gedoopt was in zijn tranen. En toen hij die brief geschreven had en verzonden had, toen hoorde hij maar niets. En met de dag dat hij niets hoort, wordt Paulus ongeruster en ongeruster. Hoe zou het met die brief gegaan zijn? Het zal in zijn gebeden zo geweest zijn, Heere, u weet het toch, ik heb het niet geschreven om de gemeente te benauwen of te bedroeven, maar ik heb hun heil op het oog gehad. Zou de brief in verkeerde zin zijn opgevat? Zou het zo zijn dat ze die brief naast zich neergelegd hebben? En dat het nog meer verwijdering tussen mij en hen ten gevolge gehad heeft? Ja, dat ze zich nog meer verhard hebben in hun dwaling? En dan komt Titus. En Titus is de boodschapper van goede tijding, want Titus is in Korinthe geweest. En Titus heeft gehoord wat die brief in Korinthe heeft uitgewerkt. En dan blijkt het zo te zijn dat ze in Korinthe verslagen zijn geweest over die brief. Bedroefd. En als Paulus dat hoort, en als hem uitgelegd wordt hoe het allemaal gegaan is, dan trilt er een wonderlijke blijdschap door zijn ziel. Dan wordt een snaar geraakt, want hij merkt, ze waren niet maar bedroefd, punt. Maar die droefheid, dat is een droefheid naar God geworden. Met die droefheid kwamen ze voor de Heere. Die boodschap in die brief, die hij met apostolisch gezag, in alle scherpte en ernst aan de gemeente gaf, die is door God zo gebruikt, dat de verslagenheid een verslagenheid van het hart werd, en de droefheid een droefheid naar God werd. En Paulus zegt het, daarom heeft het woord van Titus me vertroost en verblijd. Niet omdat jullie bedroefd zijn geworden, want Paulus is geen somber mens of een mens die rancuneus is met wraakgevoelens die zich erover verheugt dat de mensen verslagen zijn en bedroefd zijn. Nee, nee. Maar Paulus zegt, het heeft me verheugd dat die droefheid voor een tijd was. Dat het een droefheid naar God geworden is, want die droefheid naar God, zo zegt hij heel algemeen tegen de Korintiërs, en zo zegt hij ook tegen ons, die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld, die werkt de dood. Wat bedoelt Paulus dan met die tegenstelling? De droefheid naar God en de droefheid der wereld. Laten we eerst maar heel duidelijk zeggen dat de tekst niet zegt dat er een verschil is tussen de droefheid naar God en de droefheid naar de wereld. Zo wordt die tekst soms gelezen. Zo wordt er soms ook over gepreekt. Alsof er zou staan de droefheid naar de wereld. En dan wordt dat zo uitgelegd, de droefheid naar de wereld, dat is een begeerte naar de wereld, een hang naar de wereld, een alles van de wereld willen genieten en alles van de wereld willen hebben. Nou, laat het heel duidelijk zijn, gemeente, als wij een verlangen hebben om uit de wereld te halen wat er te halen is, en als wij naar de geest van de wereld willen leven, dat werkt ook de dood. Heel duidelijk zegt de Bijbel dat. Maar daar heeft Paulus het zeker in de eerste plaats in deze tekst niet over. Hij heeft het over een droefheid der wereld. En wat is een droefheid der wereld? Bij die droefheid der wereld gaat het niet om gewone droefheid van mensen die verdrietig zijn omdat ze een moeilijke levensweg hebben. Of droefheid wanneer je iemand die je lief is moet missen door de dood die onverbiddelijk komt. Want die droefheid over de moeite van het leven en de droefheid van het gemis en van de eenzaamheid, dat is niet iets verkeerds op zichzelf. Als zelfs de Heere Jezus weende bij het graf van Lazarus, zoals we de vorige week zagen, dan is het zeker niet verboden dat mensen over de moeite en het verdriet, dat mensen in hun rouw droefheid hebben. En daarom moeten we maar niet luisteren naar wat soms in overgeestelijke kringen, die naar ons overwaaien vanuit Amerika, gezegd wordt dat een christen nooit bedroefd mag zijn. Dat gronden ze hierop. Christen mag nooit bedroefd zijn, want de droefheid der wereld werkt de dood. Dat is wel een erg hard woord. Maar zo is het niet. Jezus weende. Wij mogen ons verdriet hebben. En God aanschouwt de moeite en het verdriet. Nee, waar het bij die droefheid der wereld om gaat, dat is om alle gevoelens en alle emoties, in het bijzonder ook de gevoelens van verdriet die tot deze wereld beperkt blijven. Ze komen uit deze wereld voort en ze komen niet verder dan deze wereld. Dat is de bedoeling van het woord. Laten we maar een paar voorbeelden geven. Voorbeelden die u allemaal kent en die u waarschijnlijk wel met meer kunt uitbreiden. En wanneer iemand bedroefd is en die droefheid die wordt omgezet in een verbittering. Zoals bij Esau het geval was. Esau had een geweldige teleurstelling in zijn leven. Buitengewoon diep ingrijpend, laten we daar niet gering over denken. Dat eerstgeboorterecht, dat ontging hem. En bovendien, het werd hem nog op een hele listige manier afhandig gemaakt door zijn broer, die hem en zijn oude vader bedrogen had. Nou, dat moet heel diep in zijn ziel ingegrepen hebben. En dat was op zichzelf niet verkeerd. Dat Esau daar bedroefd over was, dat is te begrijpen. Dat keurt de Heere ook niet af. Maar Esau komt met zijn verdriet in de verbittering terecht. Esau komt met zijn verdriet in de haat terecht. En Esau keert met zijn verdriet niet in tot God. En met de vragen en de dingen die in zijn hart opwellen, komt hij niet voor het aangezicht van de Almachtige. En bitter zweert hij de dood van zijn broer. Het blijft bij Esau beperkt tot een verdriet der wereld. Een droefheid der wereld. Als Esau die eerstgeboortezegen nu maar gehad had, dan zou hij verder tevreden geweest zijn. Het ging hem niet ten diepste om God. Hij had God ook niet nodig. Hij kon God wel missen, zelfs in deze voor hem buitengewoon diepe weg. Een iets ander voorbeeld van de droefheid der wereld is die ziekelijke droefheid van koning Achab. Als hij daar als een pruilend kind op zijn bed ligt, omdat hij die wijngaard van Naboth wil hebben. Daar heeft hij nu eenmaal zijn zinnen op gezet, om welke reden dan ook. En hij kan het niet krijgen, want Naboth weigert die wijngaard te verkopen. En er is geen andere manier voor hem om die wijngaard te verkrijgen. En daarom ligt hij als een kind en hij keert zijn aangezicht naar de wand en hij praat met niemand meer. En inderdaad, dan komt dat vreselijke voorstel van Izebel, dood hem en beschuldig hem vals. En Achab doet het. Dat was de droefheid der wereld. Een ziekelijk verlangen. Iets wat in haat omsloeg. Iets wat een zondige weg was, zonder God. En zo kan er veel verdriet en ellende in dit leven zijn, gemeente. En laat het nog een keer in duidelijkheid gezegd worden. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet. De Heere weet van strijd. De Heere weet ook wanneer we in het verdriet er niet mee onder hem terecht kunnen komen. En wanneer de vragen hoog oplopen en wij geen antwoord geven. En wij geen antwoord krijgen. Maar beperkt ons verdriet zich tot deze wereld? Keren we mee in tot onszelf? Loopt het uit op verbittering? Is ten diepste alleen maar een verdriet om de gevolgen van de zonde? Of keren we mee in tot God? Krijgen we er God in nodig? Wordt het een droefheid die ons boven deze wereld uittilt als het ware en ons brengt voor de troon van Gods genade? Daar heeft Paulus het over. Waar brengen de moeite en het verdriet ons? Als wij met ons verdriet ons van God afkeren en in verzet tegen Gods wegen doorgaan, dan zou uiteindelijk de droefheid der wereld de dood werken. Maar de droefheid naar God, Als die droefheid, zoals bij de Korintiërs, geheiligd wordt. Diepte krijgt, zodat het niet meer gaat om een brief. Of niet meer gaat om moeite in het leven alleen. Maar dat we met die moeite voor God terechtkomen. En de oorzaak van de moeite voor de Heere neer gaan leggen. En onze schuld voor God gaan belijden. En hem smeken om genade en om kracht. En om zijn bijstand. Waar brengt het verdriet ons? Dat is een heel belangrijke vraag. Die vanuit dit schriftgedeelte naar voren komt. Brengt het ons bij onszelf? Bij de verzetshouding? Bij de verbittering? Of brengt het ons tot God? O, als we het verzet misschien in onze persoonlijke levensomstandigheden opvoelen komen. Laat het dan toch zo zijn vanmorgen. Dat we de vermaning van het woord horen, mensenkind. Zoek het met uw verdriet. Wat de omstandigheden van het leven ook zijn. Niet bij uzelf en niet bij de mens. Want dan zou u terecht kunnen komen in die bittere droefheid der wereld. Maar zoek het met al uw vragen, met al uw strijd bij hem. En vraag of de Heere die droefheid heiligen wil. Zodat het een droefheid naar God wordt. Wat is dan die droefheid naar God? Wel, daar zou heel veel over te zeggen zijn. En ik kan dat vanmorgen maar aanstippen. Misschien dat we later nog wel eens uitvoeriger over deze dingen kunnen spreken. Droefheid naar God, dat is allereerst een droefheid die zich naar God uitstrekt. Droefheid naar God is een droefheid die naar God gedragen wordt. Een droefheid die we brengen voor het aangezicht van de Heere. Een droefheid waarin het ons om God te doen is en om God alleen. We moeten er toch nog wat bij zeggen, want in de tweede plaats betekent dat woord droefheid naar God ook de droefheid die naar de wil van God is. U weet wel dat we vooral vroeger vaak zeiden, het evangelie van Lucas, dat werd genoemd het evangelie naar Lucas, naar de beschrijving van Lucas. Zoals Lucas het heeft opgevat en zoals Lucas het heeft neergeschreven. Dat kan dus het woord naar ook betekenen, naar de wil van. Dus de droefheid naar God, dat is de droefheid die naar de wil van God is, die overeenstemt met Gods bedoeling. En dan, dat is het derde, het is een droefheid die zich niet alleen maar beperkt tot de gevolgen van de zonde en de ellende in dit leven, maar een droefheid die van de ellende ook gaat over de wortel van dat alles, over de zonde zelf. Dus de droefheid naar God, dat is een droefheid over de zonde en over alle gevolgen van de zonde. Het is een droefheid waarmee we naar de Heere vluchten. En het is een droefheid die in overeenstemming is met de wil des Heeren. Dat is heel in het kort de betekenis van de droefheid naar God. Droefheid over de zonde, droefheid die naar de Heere gebracht wordt en een droefheid die overeenstemt met de bedoeling of de wil van God. En hoe krijg je nu zo'n droefheid, droefheid naar God? Hoe? Wel, laten we vanmorgen maar dicht bij de tekst blijven. Die droefheid naar God die was in de harten van die Korintiërs ontstaan, hoe? Wel door die brief, zegt u. Ja, maar dan moet u er wel wat bij zeggen. Omdat ze in die brief, die tranenbrief van Paulus, God ontmoet hadden. Want dat was de zorg van Paulus. Paulus had die brief geschreven met tranen, met gebeden. En Paulus, toen hij dus maar geen antwoord kreeg, toen vroeg hij zich af, wat zal nu het gevolg zijn van die brief? Wat zal er het gevolg van zijn als ik deze woorden zo geschreven heb? En hij vreesde. Paulus wist dat het woord, het apostolische woord, niet automatisch vrucht draagt. Dat kan afketsen en afstuiten op het verzet van de hoorders. Het kon ook afketsen en afstuiten op het verzet van de mensen in Korinthe. En toen ze die brief lazen, toen hebben die Korintiërs niet alleen maar de woorden van Paulus gelezen. Maar God kwam er krachtig in mee. Door zijn geest. We zouden ook kunnen zeggen, ze hebben God ontmoet. En ze hoorden in die woorden van Paulus de woorden van God. En toen kwamen er tranen in hun ogen. En toen kwam er verdriet in hun hart. Toen werden ze, doordat ze God ontmoetten, doordat het woord van God aan hun hart gelegd werd, werden ze bedroefd. En toen zagen ze zomaar ineens in het licht van dat woord, wat ze gedaan hadden. Hoe ze het oor te luisteren gelegd hadden bij de valse leer, bij de dwaalleer. Hoe ze Paulus bedroefd hadden en wat nog erger was, hoe ze God bedroefd hadden. Ze ontmoetten God in het gewaad van zijn woord. En daarom werden ze bedroefd. En zo is het nog, gemeente. Wanneer wij te midden van wat voor omstandigheden dan ook God ontmoeten, zoals hij zich laat verkondigen in het gewaad van zijn woord, dan worden we bedroefd. Want wie God ontmoet, die gaat zien wie God is. En die gaat zien wie hij zelf is. Hij gaat zien dat God groot is, dat God heilig is, dat God rechtvaardig is in alles wat hij eist. Hij gaat ook zien dat God zo goed en zo mild is. En je ontdekt dat je tegen deze grote, heilige, rechtvaardige, maar ook zo goede God, overvloedige fontein van alle goed, zegt onze belijdenis, dat we daartegen gezondigd hebben. En dat geeft verdriet. Als je ontdekt wie God is en wie je zelf bent, dat geeft verdriet in je hart. Nee, dat hoeft niet te betekenen dat je dan veel tranen hebt altijd. Uiteindelijk is de een gauwer tot tranen bewogen dan de ander. En toont de een zijn verdriet naar buiten meer duidelijk dan de ander. Maar droefheid over de zonde is wel een droefheid van het hart. En iemand kan heel weinig tranen hebben, maar toch een diep verbroken pijn in zijn hart hebben dat hij tegen God heeft gezondigd. Nou, dat is de droefheid naar God. Ik zeg dus niet dat het buiten tranen omgaat, maar ik zeg wel dat de droefheid naar God een zaak vooral is van het hart. Van het hart wat verbroken wordt onder de majesteit en onder de gerechtigheid en onder de goedheid van God. God, zo groot en zo goed. En dan ik, wat heb ik tegen hem niet gezondigd? Met mijn gedachten, met mijn woorden, met mijn daden, met mijn nalatigheden. Ja, met wat niet in mijn leven? Mag ik de vraag stellen vanmorgen? Kennen we iets van dat verbroken zijn onder de grootheid en de goedheid van God? Van die pijn over onze zonde. Zijn we bedroefd geworden over de zonde? Hebben we met een verdrietig hart, met een bedroefd hart, de zonde aan God leren belijden? Ik heb gezondigd tegen u. Zoals bijvoorbeeld, heel bekend, die tollenaar. Die van verre stond en die zijn ogen niet op dorst te heffen naar omhoog. En die zegt, ik heb gezondigd. zoals David in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Misschien met andere woorden, maar zakelijk hetzelfde. Met pijn in het hart gezegd, o Heere, ik ben zo arm, zo schuldig, bedroefd over de zonde. Ja, wat is er dan nog meer van die droefheid te zeggen? Ach, wanneer iemand bedroefd wordt over zijn zonde, dan is het zo dat hij met die droefheid naar God vlucht. Want dat staat in de tekst, het is een droefheid naar God. Die tollenaar in die tempel en ook David in Psalm 51, die kwamen met hun zonde naar de troon der genade. Die legden dat voor de Heere neer. En wanneer iemand werkelijk bedroefd is naar God, omdat hij zijn zonde en zijn schuld voor God leert inzien en gaat belijden, dan kan hij de troon der genade niet loslaten. Dan is er iets in je leven, wat we ook zongen aan het begin van deze dienst. Zij liepen als een stroom hen aan. Als een stroom zo de Heere aanlopen. Dat wil zeggen, steeds maar weer de dingen voor de Heere neerleggen. Je schuld, je tekort, je onwaardigheid, je rechteloosheid. Steeds maar weer. In je gebeden, maar soms ook in die haast woordeloze gebeden, terwijl je bezig bent met de dingen van alle dag. Die momenten kunnen er zijn niet, dat je niet alleen in de gebeden, wanneer je de eenzaamheid opzoekt, maar zelfs wel onder het werk door in stilte, haast woordeloos je nood voor God neerlegt. O, dat brengt de droefheid naar God met zich mee. Het nood van het hart voor de Heere neer te leggen. God niet los kunnen laten, als een stroom hem aanlopen. Maar tegelijkertijd, want dat hoort ook bij dat belijden van de zonde en dat erkennen van de schuld, wel moeten zeggen dat de Heere recht is. Of om het anders te zeggen, wel de Heere vrij moeten laten. Want als wij onze zonde gaan inleven en gaan zien dat wij mensen zijn die ons tegen de Heere verzet hebben en die de Heere in het aangezicht hebben geslagen vanwege de zonde tegen de wet en tegen het evangelie, tegen het recht en tegen de genade, dan hebben we geen rechten waarom God ons zou aanzien. Dan ga je ook iets ontdekken van het feit dat je onwaardig bent en dat God geen onrecht doet als hij je voorbij zou gaan. Dan begin je iets te verstaan van die aangrijpende woorden uit Psalm 130. Zo gij in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? God niet los kunnen laten, maar hem toch vrij moeten laten. Want als u met mij zou doen naar mijn zonde, Heere, dan zou ik voor u niet kunnen bestaan. En toch het voor de Heere neer blijven leggen. Net als die heel bekende geschiedenis van die vrouw uit Syro-Fenicië. Dat was een Kanaaniet, we zouden vandaag zeggen een Palestijn. Die hoorde niet bij het volk van de Joden. En de Heere Jezus komt daar en die vrouw die gaat aan het bidden, want ze heeft een dochter die vreselijk ziek is. En dan wijst de Heere Jezus haar af. Hij zegt, vrouw, het is niet betamelijk dat de honden eten van het voedsel wat voor de kinderen bereid is. Vrouw, je hoort er niet bij. Je hebt geen rechten. Buitengesloten. De deur dicht. O, zo kan het ook soms zijn als een zondaar bedroefd wordt naar de Heere, dat hij er heel nadrukkelijk aan herinnerd wordt. Heere, vanwege mijn zonde sta ik er zo buiten de deur is dicht. Maar wat doet die vrouw? Ze erkent het. Ze zegt, ja heren, ik sta er buiten. Ik ben zo'n hond, een hondeke, zo lezen we in onze Statenbijbel. Maar ze houdt toch aan. Ze zegt, maar de honden, de onwaardigen, die mogen toch wel eten van de kruimels die vallen van de tafel van hun heer. Wanneer nu het brood van de tafel valt, die kinderen het van de tafel laten vallen, dan is er toch ook wel wat voor de honden bij. Kijk, zo smeekt die vrouw toch als een onwaardige, als een buitengeslotene, toch om genade. En zo blijft iemand die oprecht bedroefd is naar God, buigend onder God, toch ook aanhouden. Heren, de honden eten toch van wat valt aan kruimels van de tafel van hun Heer. O, wanneer we zoiets van die droefheid naar God kennen, van dat heilig verlegen zijn om God, van dat vrijlaten van God en toch niet los kunnen laten van God, dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten. Dan zal de Heere zeker horen. Niet dat je het zelf kunt bekijken, zo min als die Syro-Fenitische vrouw het kon bekijken. Maar de Heere heeft het zelf gezegd, dat een verbrokene van hart en een verslagene van geest, iemand die door hem bedroefd gemaakt is naar God, bij hem nooit veracht is geweest. En ik denk aan een voorval wat al heel lang geleden plaatsvond. Dat iemand uit de kring van onze familie heel ernstig ziek was. En ook moest sterven. Ongeneeslijk. En vooral in die laatste maanden van haar leven heel erg met de geestelijke dingen bezet was. Zo dat er voor haar maar één ding belangrijk meer was. Hoe kom ik tot God bekeerd? En dat toen mijn vader de kerk uitging, een oud en geoefend kind van de Heere vroeg, van hoe is het toch met dat familielid van je? En hij vertelde het zo, ook over haar geestelijke worsteling, en dat die oude man de tranen in de ogen kwamen. En dat hij zei, ach, denk je dat God iemand die het zo om hem te doen is, zal verstoten? Dan zou hij geen God zijn. Dan zou zijn woord niet waar zijn. Want hij heelt verbrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Laat me maar veel bidden of God dat aan haar wil laten zien. Kijk, zo is het. Je kunt er vaak zelf niet bij. Maar wanneer er oprechte droefheid naar God is, dan zal God zich niet onbetuigd laten. Waarom niet? Niet vanwege onze droefheid. Want let u daar goed op, de grond van de zaligheid ligt niet in de droefheid. Nooit. Dat zou de tekst, zo zou de tekst kunnen worden opgevat. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, de droefheid, die werkt dus de bekering en die bekering werkt dus de zaligheid. Nee, zo wordt het niet bedoeld. De droefheid is niet de grond van de zaligheid. De grond van de zaligheid is alleen in God. In Christus. Die ligt buiten ons. In het werk van de drie enigen. Maar als die drie enigen de zaligheid gaat schenken, dan werkt hij zelf die droefheid in het hart door zijn woord en door zijn geest. Kijk, en wanneer God nu die droefheid in het hart werkt, oprechte droefheid naar God, dat is ook naar zijn wil, dan zal God zijn eigen werk zeker kronen.
En dan zal hij mensen die hij bedroefd maakt ook niet ongetroost laten. En dan zal hij mensen die het oprecht in al hun schuld en in al hun armoe en in al hun onmogelijkheid om hem te doen is, zal hij niet begeven en hij zal niet verlaten. O, hij laat ze soms diep door de diepte gaan, opdat ze grondig ontdekt worden aan de breuk van hun leven, aan hun zonde en aan hun schuld. Opdat ze leren dat zalig worden enkel onverdiende genade is. Maar wie God zoekt in al zijn zielsverdriet, die zal God niet verachten. Want een verbroken hart en een verslagen geest is bij hem nog nooit veracht geweest. Kijk, en vandaar dat het zo is, gemeente, dat die droefheid naar God niet alleen in het begin, maar ook later in het geestelijke leven, bij het geestelijke leven behoort. Onze Heidelberger Catechismus laat dat zo duidelijk zien als in het stuk van de dankbaarheid, en let u daar maar op, gesproken wordt over de waarachtige bekering. En dan wordt gezegd dat die waarachtige bekering bestaat in een hartelijk leedwezen over de zonde en haten en vlieden van de zonde. Daar hebt u het dus. Bij de waarachtige bekering hoort die droefheid naar God. Nee, dat is niet het enige. Want de catechismus gaat verder dat er ook is in die bekering de opstanding van de nieuwe mens. En dat is een hartelijke vreugde in God. Maar in het leven van een oprecht christen zijn er droefheid en vreugde. Liefde tot God en haat jegens de zonde. Een vluchten voor de zonde en ook een begeerte om in oprechtheid voor Gods aangezicht te leven. Maar laat het dus duidelijk zijn, die droefheid naar God die er in het begin kan zijn, die zet zich door in het leven van Gods kinderen. In de droefheid naar God raak je nooit uitgeleerd. Dat verdiept in het leven van hen die de Heere ootmoedig vrezen. Er komt een steeds meer je schamen, bedroefd worden over de zonde. Steeds dieper ook ingeleid worden in de verdorvenheid van je hart. En daarom steeds meer het aan God belijden. Ja, zegt u misschien, dat is dan toch maar een somber leven. Somber leven? Helemaal niet. Weet u wat er staat in de Dordtse leerregels? Dat Gods kinderen soms met innerlijke vermaking bij zichzelf de kenmerken van het genadewerk van God bezien. En dan leest u waaronder ook de droefheid naar God. Kan dus zo zijn dat je blij bent als je bij het licht van woord en geest de droefheid naar God ontdekt in je leven. Dan heeft, denk ik, de Dordtse leerregels het vooral over het leven van iemand die door genade weten mag dat hij een kind van God is. Dan kun je wel weer eens blij worden als je hart weer eens verbroken is. O, je weet het niet dat het in de verbreking van het hart op zich ligt. Maar als je weer eens van harte met een verbroken hart de Heere mag zoeken. Als dat kille, dorre weer eens ineengebroken wordt. En je hart verbroken vluchten mag tot de troon van Gods genade. Er is dus blijdschap over het verbroken hart volgens onze belijdenis. En dat is ook zo. Bovendien, wanneer iemand een verbroken hart kent en wanneer hij de droefheid naar God kent, dan zal het zeker ook zo zijn dat hij iets gaat leren van de blijdschap. Want waar de droefheid naar God is, daar is het, zegt Paulus heel nadrukkelijk voor een tijd. Wie bedroefd wordt naar God, zal de blijdschap in God ook leren, op Gods tijd en op Gods wijze. En zal de ruimte die er is in het evangelie leren. En de kracht die er is in de Heere Jezus Christus en de onuitsprekelijke ontfermingen. Ja, dan zal er juist in droefheid en vreugde, in de diepte en soms ook op de hoogte, iets beleefd worden van hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Dan mogen mensen door de tranen heen het aangezicht van God zien. In Christus Jezus, door de Heilige Geest. Dan gaan ze ontdekken wat voor een schoonheid en een gepastheid en een lieflijkheid er ligt in het werk van de Heere Jezus. In Hem. Dan gaan ze zien dat Hij het is die om hun zonde geleden heeft. Ja, die ook om hun zonde bedroefd geweest is tot de dood toe. Die geworsteld heeft als de man van smarten waar het bloed de poriën werd uitgedrukt in de hof van Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd voor de dood toe. En als dat evangelie opengaat, gemeente, dat deze Heere Jezus Christus nu voor een zondaar als ik heeft willen lijden en willen sterven, als je een blik mag slaan in het geloof op hem, door het geloof mag gaan omhelzen dat heil wat in hem te vinden is, de zaligheid. Dan word je bedroefd en verblijd. Bedroefd. Aan de ene kant van schaamte. Dat je zegt, Heere, dat ik u dat heb aangedaan. Dat ik u heb doorstoken met mijn zonde, met mijn ongeloof, met mijn onbekeerlijkheid, met mijn dwaasheid en noemt u het hele register maar op. Maar aan de andere kant ook een verwondering dat u dat hebt willen doen voor zo een als ik. Ja, die droefheid wordt veranderd. Want die droefheid, dat is Gods werk. En God brengt mensen door de droefheid, door de bekering, tot de zaligheid. Dan leer je het steeds meer bedroefd te worden over de zonde. Steeds meer de zonde te haten en te vlieden, want dat hoort toch bij de bekering. Maar je leert ook steeds meer God te zoeken. En verlangt ernaar om steeds meer in zijn wegen te wandelen. En je krijgt ook van die momenten van vreugde in God. En als dan je levensweg soms ook door moeite en verdriet heen gaat, want dat is Gods volk hier op aarde, wordt dat niet onthouden. Dan kun je heel nadrukkelijk met de verdrietigheden en de ellende en de rouw en ook de geestelijke strijd en de geestelijke verlating in aanraking komen. Maar zalig als je het dan opnieuw aan God mag verliezen en aan God mag kwijtraken, bedroefd mag worden naar God. Met je zonde, met je schuld, met je vragen, tot Hem mag vluchten. Het in Zijn hand mag leggen. Want dan ervaar je het. God vertroost. De nederige. God vertroost. De onwaardige. God vertroost. De goddeloze. En dat alleen om zijn zelfswil. Kijk, en dan zal door vreugde en droefheid het volk van de levende God, straks, eeuwig, zonder droefheid, voor het aangezicht van de koning staan. Want de droefheid die er hier op aarde is, de droefheid naar God, en alle verdrietigheden van het leven, die zullen één dag verdwijnen. Want dan staat er in het laatste boek van de schriften, als God zijn kerk thuis haalt, dan zal hij alle tranen van hun ogen afwissen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Alle tranen. De tranen om het verdriet van dit leven. Maar ook de tranen van de droefheid naar God. Eeuwige vreugde. Dat heeft God zijn kerk toegezegd. Zou u er geen zin in krijgen om deze God te zoeken, in welke omstandigheden van het leven u ook verkeert, om de droefheid naar God en de bekering tot zaligheid te zoeken? Ze is bij hem te vinden, voor ouderen en ook voor jongeren. Want hij wil wie hem nederig valt te voet, zeker zijn wegen leren. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen u naam eerbiedig dank dat u ons doorgeholpen hebt en dat u ons de kracht en inzicht gegeven hebt om het woord te bedienen. Heren, wil u het woord zegenen. O, geef dat er veel die droefheid naar u onder ons gevonden wordt. U weet het. Er zijn ook onder ons vaak zoveel verdrietige omstandigheden in grote en in kleine dingen. Heere, dat het door uw genade geheiligd mag worden en dat wij ook niet rusten voordat wij in de weg van de droefheid naar u de bekering tot zaligheid mogen kennen. O Heere, zie neer op hen die u zoeken in al hun zielsverdriet. Wil u de banden verbreken, ondanks dat ze het niet waard zijn, en laat het hen maar zien dat er zaligheid is in Christus Jezus. Juist voor mensen die zichzelf erbuiten scharen, die geen rechten hebben, die niet voor u kunnen bestaan. Heere, ontferm u over hen, over ons allen. Wees deze dag verder met ons, breng ons vanavond weer hier. Zegen ons ook dan in de behandeling van het sacrament van het heilig avondmaal. En wees u ons nabij. Om Jezus wil. Amen. Psalm 69 vers 13 is onze slotzang. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.